Zing, muze, zing en vertel me een verhaal van de onsterfelijke goden van de Olympus, die de aarde, de hemel en de zeeën besturen. Vertel het verhaal van koning Kekrax, de eerste koning van Athene, de koning die geboren werd uit de aarde, de grond van Attica, een kind van zijn eigen grond, een autochtoon, van koning Kekrax die gespannen voor een rechtbankjury van de Olympische goden zit. In de stilte van de paleiszaal is het niet het nerveuze trommelen van de vingers of het geschuifel van de voeten dat de spanning van Kekrax verraadt, maar het geluid van schubben op het marmeren van de vloer. Want Kekrax is autochton. Hij is geboren uit de aarde, de grond van Attica. Hij heeft geen vader en geen moeder. Hij heeft het bovenlichaam van een man. Zijn onderlichaam heeft de vorm van een slang die zenuwachtig beweegt onder zijn troon. Dat is het geluid dat de stilte verstoort. Waarom is hij zo gespannen? Waarom heeft hij een jury van onsterfelijke goden gevraagd? De koning moet een onmogelijk oordeel vellen. Kiezen tussen twee goden die de beschermgod van de stad willen zijn. Poseidon, de heerser van de diepten, en de grijsoogige Athena, godin van wijsheid en oorlog. Wat staat er op het spel? Het overleven van zijn stad, de dreiging van de woede, de toorn van één van deze twee machtige Olympiërs.
Deze aflevering zal gaan over de Griekse goden en mythologie. Op verzoek van vele luisteraars zal ik de geschiedenis afwisselen met afleveringen over goden en mythologie. Deze afleveringen beginnen we dan met een verhaal, een mythologisch verhaal, dat zal worden gepresenteerd door Yvonne. Dan bespreken we een van de Olympiërs, of andere goden, waarbij onvermijdelijk mythen aan de orde komen. Deze aflevering beginnen we met een favoriet van velen, met Athena, de beschermgodin van Athene. De godin van oorlogvoering, van de wijsheid en van het ambachtelijke werk, van slim en listig handelen. Yvonne is begonnen met het verhaal waar Athene strijdt met haar oom Poseidon over wie van hun tweeën de beschermgod van de stad Athene mag worden.
Het verhaal van de muzen begint bij Kekrax. Hij is een geweldige koning van Attica. Zijn afkomst uit de aarde van het land zelf is de bron van zijn wijsheid. De aarde schonk hem respect voor de natuur en door zijn afkomst wist hij de bewoners van de landstreek tot één volk te smeden. Hij schonk zijn volk het schrift zodat ze konden lezen en schrijven. Hij stelde vast wat de regels van de erediensten bij huwelijk en dood dienden te zijn, zodat men leefde in harmonie met de natuur en de goden. Op deze manier bracht hij zijn stad tot bloei en verbeterde hij de leefwijze van zijn volk. Het was dan ook onvermijdelijk dat er een god zou opstaan die de stad aan zich wilde binden, die de beschermgod van deze stad wilde zijn. Kekrax had menig nimf, halfgod en held al teleurgesteld. Zijn ambitie reikte verder. Hij wilde een Olympiër als beschermgod. Hij heeft zijn zinnen gezet op de grijsoogige Athena. Deze godin staat voor elke deugd van deze stad. Ze is wijs, behoedzaam, hoedster van zowel de tradities als de vooruitgang. Ze is meedogenloos in de strijd, maar ook een toonbeeld van de doordachte aanpak en niet van de woeste, ongeremde strijd. Ze is een groots Olympiër, een dochter van Zeus, en ze is zelfs zijn favoriete oogappel. Athena ontmoet Kekrax op de top van de Acropolis. Daar onthult ze haar geschenk. Ze stoot haar speer in de grond, legt de goede aarde bloot en werpt één zaadje in de goede aarde. Onmiddellijk groeit er een boom uit, een olijfboom. Bijna net zo veelzijdig als Athena zelf. Niet alleen schenkt deze boom de vruchten, de olijven, maar ook de kostbare olie en het hout, brandstof voor warmte en biedt ze de schaduw als de zomerzon meedogenloos brandt. Kekrops beseft de zegen die deze boom voor de mensen betekent, hoeveel deze boom voor zijn volk te bieden heeft. Maar dan dient zich een andere kandidaat aan. Poseidon, de heer van de diepten, een god met een stormachtig karakter. Hij voelt zich altijd tekort gedaan. Toen hij en zijn broer Zeus loodjes trokken ten einde hun domeinen te verdelen, werd aan Zeus door het lot het hoogste ambt toebedeeld. Nu wil hij de steden van de stervelingen aan zijn domein toevoegen. Tot zijn ergernis was hij hierin niet zo succesvol. Korinthe verloor hij aan de zonnegod Helios, Naxos aan Dionysus en Argos aan Hera. Zijn onrust in de diepten doet de zee golven en de aarde schudden. Dus, als hij hoort van de aanwezigheid van Athene op de Acropolis, spoedt hij zich erheen. Nu wordt de situatie voor Kekrops belachelijk. Ach, hachelijk. Hij tracht zich uit de precaire situatie te redden. Ik heb al een geschenk. Athena was de eerste. Nee, antwoordt Poseidon. Mijn geschenk was er altijd al. Hij stoot zijn drietand in de rotsen van de Acropolis en een wonderbaarlijke waterput ontstaat. Als Kekrops zijn handen vouwt om te drinken, blijkt het zout water te zijn. Kekrops weet zijn teleurstelling te verbergen, maar weet zich geen raad. Als er als eerste een geschenk van Poseidon was en hij aanvaardt het, dan moet hij de woede van Athena vrezen. Een juryuitspraak van de goden is de enige uitweg. Zij moeten een oordeel vellen. Op verzoek van Kekrops vormen de Olympiërs een rechtbank. Een juryrechtbank. Poseidon krijgt het woord. Zijn gemoed is stormachtig. Zijn toespraak als het donderen van de branding. Hij spreekt over verplichtingen, redelijkheid, eerlijke rechtspraak. Elk woord is vervuld van dreiging. Athena zit zwijgend. Ze onderbreekt haar oom nergens. Haar helm op het achterhoofd geschoven, verbergt wat er in haar hoofd omgaat. Pas als Poseidon zijn betoog heeft beëindigd, zet ze haar helm af. Ze ziet af van een pleidooi, maar wil alleen de getuigen horen, namelijk koning Kekrops. Was jij erbij toen ik mijn geschenk aan de stad liet zien? Ja, antwoordt Kekrops. Ik zag hoe ge uw speer in de grond stootte. Ik zag hoe deze de goede aarde blootlegde en hoe ge één zaadje in de goede aarde wierp en dan een olijfboom eruit groeide. En zag je het geschenk van Poseidon? Ja, zegt Kekrops. Ik zag hoe de heer van de diepten zijn drietand in de rotsen stootte en er een put tevoorschijn kwam. Dan kijkt Athena verbaasd. Beste koning, ik ben slechts de godin van de wijsheid. Mijn oom gaat over het water. Maar is een put eigenlijk niet meer dan een onderaardse bedding, een leiding? En beweerde mijn oom dat zijn geschenk er eerder was dan het mijne? Ja, knikt Kekrops. Maar het echte geschenk is toch de bron onder de Acropolis. Kekrops knikt. En heb je mijn oom die bron als geschenk aan jou zien geven? Nerveus schudt de koning zijn hoofd. Athena vervolgt haar verhaal. Hoe weten we dan dat het zijn geschenk was? Weten we wel of hij het was die deze bron onder in de aarde heeft geplant? Tot opluchting van Kekrops wendt ze zich nu tot de jury. Een handeling, de daden, een overeenkomst, een geschenk dat de basis vormt van het beschermgod zijn van een stad, moet toch bewezen kunnen worden? Mijn bewijs is de getuigenis van koning Kekrops. Waar zijn de bewijzen van mijn oom? Zeus kan nauwelijks verbergen hoe vermakelijk hij het vindt. De grote Zeus geniet van de gewiekstheid van zijn oudste dochter. En ieder weet nu wat het oordeel is. Poseidons geest raakt verbitterd en hij overweegt Attica te overspoelen met zeewater. Maar het zijn de goden die hun oordeel hebben gegeven. Hij weet dat hij zich moet schikken. Hij laat zijn voornemen varen. De stad hoort bij Athena. De stad zal altijd haar naam dragen. Athene.
Athena is een bijzonder type. Ze is een veelzijdige godin die een heel divers terrein heeft waarover zij heerschappij voert. Ze is de godin van de wijsheid, de godin van de oorlogvoering en de godin van het vakkundige ambacht. En dan met name het weven. De rode draad, het patroon in deze diversiteit, is de vindingrijkheid, het inzicht, de slimheid. Zij is degene die de natuurkrachten beteugelt, die datgene wat de natuur te bieden heeft weet te benutten. Je zou het praktische wijsheid kunnen noemen. Die wijsheid, zo zou je kunnen zeggen, is afkomstig van haar moeder Metis. Metis is een van de oudste godinnen van de Grieken. Ze wordt betiteld als de wijste van alle goden en stervelingen. In het Grieks betekent Metis zoiets als listige, slimme wijsheid. Haar listige trekjes zijn eigenschappen die door de Grieken, en dat met name door de Atheners, hooglijk gewaardeerd werden. Nu rijst de vraag, waar is Metis gebleven? Ze behoort immers niet tot de 12 bewoners van de Olympus. Je zou kunnen zeggen dat Athena in haar voetsporen is getreden als lid van het Olympische gezelschap. Hoe deze Metis op de achtergrond is geraakt, heeft alles te maken met het bizarre verhaal over de geboorte van Athena. Metis was de eerste vrouw van Zeus. Samen vormden ze een power couple. Zij was Zeus zeer behulpzaam in de strijd met zijn vader Kronos om de heerschappij van het universum. Op een bepaald moment werd Metis zwanger. Dat is het moment dat Zeus begint te piekeren. En hij overweegt hoe hij het zover heeft gebracht als oppergod. Zijn vader Kronos was al bevreesd dat zijn nakomelingen hem van de troon zouden stoten. Daarom heeft hij al zijn kinderen ingeslikt. Zeus was ontkomen doordat zijn moeder aan Kronos een in doeken gewikkelde rots aanbood en Kronos deze rots achterloos inslikte, menend dat hij een van zijn nakomelingen opat. Toen de verborgen kleine Zeus groter en sterker werd, was het de slimme Metis die hem adviseerde stiekem een braakmiddel door de wijn van Kronos te mengen, waarop deze één voor één alle broers en zussen van Zeus uitspuugde. Daarop ontbrandde een strijd om de macht, een strijd die bekend staat als de Titanomachia. De titanenstrijd. Veel sculpturen op tempels beelden deze strijd uit. Uiteindelijk moet de oudere generatie het onderspit delven en kiest Zeus de berg Olympus als zijn domicilie, de plek van waaruit Zeus en de zijnen het universum besturen. Maar ook Kronos was aan de macht gekomen door zijn vader op gruwelijke wijze te onttronen. Zeus was dus de derde generatie. En nu Metis zwanger van hem was geworden, was er een vierde generatie op komst. Waarom zou de vierde generatie hem, Zeus, niet gaan onttronen? Je snapt, Zeus had grote zorgen nu Metis zwanger was geworden. Goede raad was duur. De oplossing was niet origineel, maar wel een variant van de handelswijze van Kronos. Zeus verorberde zijn nakomeling niet, maar hij slikte de zwangere Metis in. De mythe wordt nu steeds bizarrer. Metis wordt als het ware geïncorporeerd en blijft Zeus voorzien van wijze gedachten en slimmigheden. We zien Metis op vaasschilderingen soms afgebeeld binnenin Zeus of zittend onder zijn troon. Dat Metis als het ware wordt toegevoegd aan Zeus blijkt ook uit het epitheton dat Zeus heeft. Nou, de epitheton. Een van de vele epitheta die Zeus heeft. Ik ga straks wat verder op het fenomeen epitheton. Maar in het kort en voor nu, een epitheton is een toevoeging aan de naam van een Griekse god die een bepaalde hoedanigheid van zijn macht en invloed aanduidt. Zeg maar een deelgebied. Zeus wordt ook wel eens genoemd Zeus Metita. Hetgeen zoveel wil zeggen als Zeus de wijze raadgever. Dus bijvoorbeeld, als je een rijke leerlooier in Athene was en je nadacht en peinsde of je beschikbaar moest stellen als kandidaat voor de functie van strategos, dan ging je een offer brengen. Altijd lastig, in de Griekse godsdienst. Aan wie en welk offer? Zeus was een mogelijkheid, maar dan niet gewoon Zeus, maar een offer voor Zeus Metita. Terug naar het verhaal. Metis was ingeslikt, dus het probleem leek opgelost. Leek, want Metis baarde een kind. Een dochter, die nu ook opgesloten zat in Zeus. Het kind zat in het hoofd van Zeus. Hij kreeg er hoofdpijn van. En de hoofdpijn werd erger en erger. Een knallende of letterlijk een barstende hoofdpijn. Zeus was ten einde raad en hij riep zijn zoon Hephaistos, de smid van de goden, om hem te helpen. Hij droeg Hephaistos op om met een bijl zijn hoofd te splijten. Bepaald geen homeopathische aanpak. Hephaistos haalde uit naar het hoofd van Zeus en zijn bijl spleet de schedel van Zeus, waarop Athena, zijn dochter, in volle wapenuitrusting tevoorschijn kwam. Athena wordt gewoonlijk afgebeeld in deze volle wapenuitrusting. Een speer, een schild en de helms die, zoals bij de Grieken gebruikelijk, ze hij op haar achterhoofd droeg. En de aegis. Wat is dat? De aegis, dat is een soort combinatie van een beschermend kuras en een korte mantel. Op haar aegis droeg ze een afbeelding, een gorgonenkop. Een afbeelding van Medusa. Met een haardos van levende slangen en een lelijke grijns. De aanblik van Medusa deed iemand verstenen. Het zijn de attributen die verwijzen naar een mannelijke rol als strijder. Maar ze heeft ook lang haar, een vrouwelijk gelaat en draagt een peplos, een gewaad dat tot de vrouwelijke garderobe hoorde. Op afbeeldingen en beelden is Athena eigenlijk de gemakkelijkste herkennen godin. Nog even over die helm. De helm is de helm van een hoplied en bedekt het hoofd en vrijwel het gehele gelaat. Die helm wordt over het aangezicht getrokken zodra de phalanx dicht aaneengesloten zich in beweging zet. Met de helm op is zowel het zicht als het gehoor zeer beperkt. In de phalanx is de strijder onderdeel van de dichte rijen hoplieden. En is het voordeel van de beschermende werking van de helm groter dan het gebrek aan geluid en zicht. Buiten de actuele strijd is de helm zeer hinderlijk en wordt de helm op het achterhoofd geschoven. We zien dat dan ook in het logo van bijvoorbeeld de voetbalclub Ajax. De held Ajax staat daarop gestileerd afgebeeld en op zijn achterhoofd zit een bult. Ook die bult stelt de achterovergeschoven helm voor. Ook bij de beeltenissen van Pericles zien we hem altijd met een helm op het achterhoofd geschoven. Tot zover de helm op de Griekse afbeeldingen. Nu komen we nog even terug op het epitheton. Het epitheton is een karakteristiek bijvoeglijk naamwoord dat aan een voorwerp, een persoon of een god wordt gegeven. Epitheton komt van epitithenei, hetgeen erbij zetten of erop zetten betekent. Het epitheton heeft een aantal functies. In de eerste plaats is het behulpzaam in het ritme en de maat van de Griekse epiek. De oude gedichten of gezangen, zoals de Ilias en de Odyssee, die de rapsoden ten gehore brachten, die rijmden niet. Het poëtische karakter kreeg de voordracht van het ritme, van de maat, zeg maar de beat. Het gaat om een regelmatige afwisseling van sterk beklemtoonde en zwakke beklemtoonde lettergrepen. Maar goed, ik ben geen deskundige, dus voordat ik me op glad ijs begeef en mij verstrik in ingewikkelde uitleg over dactylische hexameters, lijkt het me beter even een stukje te laten horen.
Manin aedetea peleia dio achilleos, ulomenen hamoria caiois algeteke, palas diptimus psychas aidi proiapsen eroon, autus de aloria taucicinesin, o io nois sete pasi, dios tetelei et abule, ex hudet aprota diaste teneris ante, atre ideste anaxandron, cae dios Achilleus.
Je hoort het ritme en de maat. Een van de methoden om het ritme en de maat vast te houden is het gebruik van vaste bijvoeglijke naamwoorden die telkens herhaald worden. Door het lekker lopende ritme vormen deze combinaties ook nog eens een geheugensteun voor de dichter, de rapsode, die een voordracht van uren uit zijn hoofd ten gehore bracht. Die geheugensteunen zijn essentieel voor de orale literatuur. Zonder die kunstgrepen is een voordracht van dergelijke lange gedichten eigenlijk niet goed mogelijk. Ik geef twee voorbeelden. In de eerste plaats komen namen natuurlijk veelvuldig voor in verhalen. Namen van de helden, hun vrienden, hun vijanden en hun vriendinnen. Om de verschillende namen netjes in het metrum te houden, worden ze voorzien van een epitheton. Meestal een beschrijvend of een lovend bijvoeglijk naamwoord. Bijvoorbeeld de snelvoetige Achilles, de verstandige Odysseus, de grijsoogige Athena. Met het epitheton passen de namen prachtig in het ritme. Het worden ook wel formules genoemd, deze vaste beschrijvingen van terugkerende situaties. De wijndonkere zee, de rozevingerige dageraad. Deze combi's die bekken lekker in het ritme van het gedicht. Dan de betekenis van het epitheton bij de Griekse goden. De Griekse goden hebben naast hun naam dikwijls ook een epitheton en soms veel meer epitheta. Hierin zijn twee soorten te onderscheiden. Ten eerste een epitheton dat verwijst naar een locatie, een plaats van de cultus van de god of godin. Voorbeelden: Demeter Eleusinia. Het epitheton Eleusinia verwijst naar de plaats Eleusis, een van de belangrijkste plekken waar ze vereerd werd. Zo ook Poseidon Ismius, naar de plek waar hij vereerd werd en er vierjarige spelen ter zijne ere werden gehouden. In de tweede plaats kan het epitheton verwijzen naar een specifieke hoedanigheid, een bepaald aspect van de god of godin. Athena heeft er heel veel van. Ik noem Athena Parthenos, dat wil zeggen Athena de maagd. In die hoedanigheid had zij een magnifiek totaal van marmeren opgetrokken tempel op de Acropolis. Maar dicht bij het Parthenon stond ook nog een tempel van Athena Polias, Athena als beschermster van de stad. Ze werd dus in die hoedanigheid in een separate tempel vereerd. Dan stond er nog op de Acropolis een gigantisch 9 meter hoog bronzen beeld van Athena Promachos, zij die vooraan strijdt. En boven de Agora staat tenslotte nog een gecombineerde tempel van Hephaistos en Athena Ergane, dat wil zeggen Athene van het vakbekwame ambacht. Dat is geen gekke combinatie. Om samen een tempel te delen met de smid der goden. Er zijn nog twee epitheta van Athene waarbij de hoedanigheid later van haar afgesplitst wordt. Dat zijn Hygeia en Nike. Athena Hygeia is de godin van de gezondheid. En soms wordt Hygeia als een aparte godin voorgesteld. Sterker nog is het bij Athena Nike, Athene van de overwinning. Behalve dat het een epitheton van Athene was, kwam daar later een soort mini-godinnetje bij die op haar hand stond. Zo is ze afgebeeld in het Parthenon. Het beeld bedekt met 1000 kilo goud en ivoor. En op haar uitgestrekte hand stond Nike. Tenslotte kreeg Nike ook nog een geheel eigen uitbeelding met prachtige sculpturen. En ze kreeg een smaakvol tempeltje aan de rand van de Propyleeën bij de ingang van de Acropolis. Ze werd als het ware van Athene afgescheiden. Het epitheton ging een eigen leven leiden. Dat tempeltje, dat Nike-tempeltje, had een eigen priesteres. Een vrouw die met het lot uit de Atheense bevolking werd aangewezen. Dit is zelfs in het democratische Athene de enige tempel waar een niet-edelvrouw kon optreden als priesteres. De reden was de volgende. De overwinning op de Perzen was een overwinning waar alle burgers, namelijk de edelen, de ruiters, de hoplieten en de roeiers uit de laagste sociale klasse hadden bijgedragen. Daarom werd deze priesteres van Nike de overwinning uit de totale bevolking aangewezen. Even een samenvatting over wat we tot nu toe aan de orde hebben gesteld. De ouders van Athena waren Zeus en Metis. Vanwege de dreigende voorgeschiedenis van de goden, waarbij bij telkens de nieuwe generatie de oude hardhandig van de heerschappij beroofde, had Zeus gemengde gevoelens over de zwangerschap van Metis. Hij slikte haar in en binnen in Zeus kreeg zij een dochter. En deze dochter werd gebaard door Zeus uit zijn hoofd, doordat Hephaistos zijn schedel spleet. De Aegis is aan de orde geweest, de beschermende mantel en de gorgonenkop van Medusa met haar kapsel van levende slangen. De helm op het achterhoofd, zoals het logo van Ajax bespraken we. En, heel belangrijk, het gebruik van het epitheton. Nu moeten we het hebben over de mythen die gaan over de speciale relatie tussen Athena en de stad Athene. Voor de goede orde, de godin heet ook gewoon Athene, maar om een goed onderscheid te maken tussen de stad en de godin, spreek ik gemakshalve haar naam een beetje Grieks uit als Athena. Bij de speciale relatie tussen Athena en de stad Athene moeten we wel een kanttekening maken. De cultus van Athene was over de gehele Griekse wereld verspreid. Ook in Ionië waren er poleis die een speciale relatie hadden met Athena. En ook het latere Hellenistische Pergamon claimde die bijzondere relatie. En ook in Sparta werd Athena vereerd, om maar enkele willekeurige voorbeelden te noemen. De Athena-cultus was dus wijdverbreid. Dat we de nadruk leggen op de relatie met Athena en Athene komt natuurlijk doordat deze polis haar naam is gaan dragen. En doordat we zoveel Atheense geschreven bronnen bezitten. Er zit dus een beetje vertekening in het beeld van deze speciale relatie. Hoe dan ook, er was zeker sprake van een innige relatie tussen de godin en de polis. Er zijn twee mythen die deze relatie onderstrepen. De eerste is de mythe van de strijd tussen Poseidon en Athena om beschermgod van deze polis te worden. De Atheners, die zichzelf toch wel als speciaal zagen, vonden het wel vanzelfsprekend dat de Olympiërs een dergelijke wens ten aanzien van hun stad koesterden. Yvonne heeft in haar inleiding al een tipje van de sluier over deze mythe opgelicht. De god die het beste geschenk aan de stad zou geven, die zou de beschermgod van de stad worden. De twee goden zetten ieder een martyrium, een getuigenis neer op de Acropolis, om hun patronage over de Atheners te vestigen. Athena schonk de Atheners de olijfboom en een in 1952 door Amerikaanse archeologen geplante olijfboom op de Acropolis, die herinnert nog steeds aan dat bijzondere geschenk. De olijfboom bleek buitengewoon nuttig. De olie kon worden gebruikt als voedsel, zalf, brandstof en bewaarmiddel. En ook olijfhout had groot nut. De boom was dus een gave die goed aansloot bij Athena's kwaliteit als beschermster van het handwerk. Poseidon schonk een bron met zout water op de Acropolis door zijn drietand tegen de flank van de heuvel te slaan. Dat zou een symbool van macht over de zee kunnen zijn. Maar in de praktijk was het water onbruikbaar. Beide geschenken waren op de Acropolis te zien. De Atheners verkozen de nuttige olijfboom boven het onbruikbare zoute water. Zo kreeg Athena de overhand en mocht de stad Athene heten. Maar dit betekent niet dat Poseidon zomaar terzijde kon worden geschoven. Op Kaap Sunion staat de Poseidon-tempel die in de oudheid gebouwd werd. De Kaap is een bijna 70 meter hoge rots die steil uit de Egeïsche Zee oprijst en wordt gesierd door de Poseidon-tempel. Vanaf de Vanaf die plek is er een indrukwekkende tempel met een uitzicht dat adembenemend is. En de zonsondergang is beroemd. De avondzon kleurt de zuilen goud en langzaam verandert de omgeving in pasteltinten. De Atheners begrepen maar al te goed dat ook al werd Athena de beschermgodin van de stad, ze de verliezer van de wedstrijd goed te vriend moesten houden. De andere mythe gaat over Erechtionis. Ook hier zien we het Grieks-Atheense thema terug van oh, wat zijn wij bijzonder. Maar goed, nu de mythe. Op een dag bezocht Athena de smidse van Hephaistos. Wellicht om een wapenuitrusting te bestellen of wat dan ook. In ieder geval werd Hephaistos door de aanblik van Athene bevangen door een heftige begeerte naar haar. Hij kon zich niet inhouden en hij wilde zich aan haar vergrijpen. Athena als overtuigde maagd moest echter niets van weten en ze verweerde zich succesvol tegen de manke Hephaistos. Zijn opwinding was echter dermate groot dat hij ejaculeerde en het zaad kwam terecht op het bovenbeen van Athena. Vol afschuw pakte Athena een plukje wol, eiron in het Grieks, en veegde de klodder van haar been en wierp hem op de aarde, chiton in het Grieks, van Attica. En daar ontsproot onmiddellijk een kind aan de aarde, Erechtionis. Er zijn op vazen schattige afbeeldingen hoe het kindje met uitgestrekte handjes naar Athena reikt en door haar wordt opgetild. Eigenlijk de enige uitbeelding van een moederlijke Athena, die verder van liefde en moederschap niks moest weten. Athena stopte het ventje in een mandje en deed er 3 slangen bij om het babytje te bewaken. Het mandje gaf ze aan de 3 dochters van Kekerops, met de opdracht nooit in het mandje te kijken. Ja, natuurlijk deden de dochters het wel. Door de woedende Athena werden ze van de steile wanden van de Acropolis gejaagd, hun dood tegemoet. Ja, zo is Athena dan ook wel weer wel. De Atheners of de bewoners van Attica beschouwden zich als nakomelingen van Erechtionis, als afkomstig uit de aarde van Attica, als autochtonen. Heel anders dan de Dorische Spartanen, die in een soort volksverhuizing de Peloponnesos gingen bevolken. De Atheners beschouwden zichzelf als innig verbonden met de grond van Attica, waaruit ze volgens de mythe voortgekomen waren, uit de aarde. Maar Erechtionis was ook afkomstig van Hephaistos en had als pleegmoeder nota bene Athena. Hoe mooi wil je het hebben? Naast Athena en Poseidon had de goddelijke smid Hephaistos dan ook een zeer prominente tempel in Athene. Niet op de Acropolis, maar op een heuvel die uitzicht geeft over de Atheense Agora. Hij deelt deze tempel met Athena Ergane, de Athena van de vakkundige ambachten. Heel toepasselijk. De cultus van Erechtionis vinden we ook terug op de Acropolis, in het zogenaamde Erechtion. Het bijzondere van deze tempel zijn de kenmerkende pilaren in de vorm van vrouwengestalte. Even deze mythologische verhalen samenvattend, we zien dat de prominente figuren van de erediensten in Athene, Poseidon, Hephaistos, Erechtionis en Athena zijn, waarbij Athena wel de belangrijkste plaats inneemt. Behalve de erediensten in de tempels werden Griekse goden ook vereerd met feesten en met festivals. Voor Athene was het festival van de Pan Athenaia. Dat festival wil ik weer even in herinnering roepen. De Pan Athenaia was een festival voor de gehele polis Athene. Het was een groots festival en de Atheners beoogden er 3 dingen mee. In de eerste plaats de goede relatie tussen de Atheners en de godin Athena te waarborgen. In de tweede plaats de stand van zaken op het gebied van de sociale ladder van dit jaar in ogenschouw nemen. Zo van, kijk daar nou eens, daar loopt Egakles verdorie bij de voorste groep en kijk eens wat een dure mantel die aan heeft. Ten slotte, voor de buitenstaanders, de bondgenoten, de onderworpenen van Athene, om die te laten zien hoe rijk, machtig en geweldig zij als Atheners waren. Hoe deden ze dat? Het startpunt was een gigantische processie, vanaf de belangrijkste toegangspoort tot de stad in de buurt Keramaikos, waar de pottenbakkers wonen, door de stad trekkend, over de Agora en dan de Acropolis op. Voorop liepen jonge meisjes, dochters van de Atheense elite, die een kostbare jurk, een peplos, aan Athene gingen aanbieden en die over het beeld van Athene polias drapeerden. Dan een hecatombe, dat wil zeggen een offer van wel 100 runderen, gevolgd door een banket, zeg maar een super barbecue. Men heeft uitgerekend dat er voor elke inwoner en gast ongeveer 3 ons goed vlees beschikbaar was. Daarmee lieten de Atheners zien, wie het breed heeft, laat het breed hangen. Daarna sportwedstrijden en paardenrennen. De sportwedstrijden werden in het thans nog bestaande Pan-Athenaïsche stadion gehouden. In het Odeon, een theater aan de zijkant van de Acropolis, was er plaats voor een soort songfestival. En het einde was de triomfantelijke prijsuitreiking, waarbij de winnaars speciale zogenaamde Pan-Athenaïsche amfora's, gevuld met tientallen liters kostbare olijfolie, uitgereikt kregen. Het festival trok vele bezoekers, ook van buiten de polis, en dat was dan ook precies de bedoeling. Nu nog even terug naar het onerotische, het aseksuele karakter van Athena. Redelijk uniek voor een Olympiër. Haar vader Zeus was uit heel ander hout gesneden, met zijn meerdere vrouwen en ontelbare minnaressen en de daarbij horende nakomelingen. Toch had Athena best wel dikke vrienden. Ze was bijvoorbeeld de bondgenoot van de niet zo snuggere Herakles en de naïeve Perseus. De zeer Atheense en wel slimme Theseus kon ook steeds rekenen op haar steun. Het was dikwijls het slimme dat haar aantrok. Hoewel Athena toornig en hardvochtig kon zijn, had ze een afkeer van onnodig en bruut geweld. In dat opzicht is het verhaal van Tydeus verhelderend. En het is een opmerkelijk bizar verhaal. Tydeus was ook een held die de sympathie van Athena had. En was gedurende een oorlog in een hevig tweegevecht met zijn vijand. Hij raakte daarbij dodelijk gewond en hij was stervende. Athena snelde naar hem toe vanaf de Olympus met een beker nectar om hem daarvan te laten drinken en op die manier onsterfelijk te maken. Het gevecht was nog bezig. Met zijn laatste krachten kliefde Tydeus het hoofd van zijn tegenstander. Toen pakte de stervende Tydeus de schedel en hij at van het brein van zijn vijand. Dit vond Athena wat te veel van het goede. Athena was vervuld met afschuw. Ze bedacht zich, liet haar plan om Tydeus onsterfelijk te maken varen en keerde terug naar de Olympus en liet Tydeus aan zijn verwondingen sterven. De affiniteit met listigheid wordt heel duidelijk in haar warme relatie met de held Odysseus. Heel illustratief in dat opzicht is een scène in boek 13 van de Odyssee. Odysseus is na jarenlange omzwervingen eindelijk aangekomen in een baai van zijn eigen land Ithaca. Alleen hij weet het zelf nog niet. Hij denkt, waar ben ik nu in hemelsnaam weer beland? Op dat moment komt Athena vermomd als een schaapsherder over het strand aangelopen. Odysseus vraagt, zeg jonge vriend, waar ben ik hier? De vermomde Athena vertelt dan, je bent hier op het eiland Ithaca. En wie ben jij dan? In plaats van, hoera, eindelijk op mijn eigen eiland. Ik ben namelijk de koning hier en ik heb 10 jaar rondgezworven en ik ben blij dat ik weer op Ithaca kan zijn. Odysseus kan het niet laten en hangt een enorm leugenachtig verhaal op. Ik kom uit Kreta en daar heb ik een prins gedood die mij wilde beroven. Ik ben aan boord van een Fenicisch schip gevlucht dat mij Elis wilde brengen. Maar we raakten uit koers en bla bla bla. Het wordt een, weliswaar geloofwaardig, maar een enorm zwetsverhaal. En dat weet Athena natuurlijk. Dan komt de vermakelijke en ontroerende reactie van Athena. Ze streelt zijn hoofd en Homerus zegt zelfs in zijn gedicht dat ze op dat moment geleek zij een vrouw, mooi, groot en met glanzende ogen. Ze zegt glimlachend, jij onverbeterlijke bedrieger, nooit krijg je genoeg van je listen en zelfs hier in je eigen land kun je niet ophouden met misleidende woorden. We zien hier een warme Athena, vol genegenheid en met een enorme waardering voor een man die vol zit met list en bedrog. Voordat ik tot een afronding kom, wil ik nog twee puntjes bespreken. In de eerste plaats even over de Romeinen. We hebben het idee dat zij de Griekse godenwereld één op één kopieerden. Dat is niet helemaal waar. Minerva, de Romeinse variant van Athena, hebben de Romeinen niet van de Grieken, maar van de Etrusken overgenomen. En deze hadden de godin al eerder van de Grieken overgenomen. Bij de Etrusken droeg ze al de naam Minerva. En haar iconografie, dat wil zeggen de kenmerkende attributen, waren dezelfde. Helm, speer, schild en aegis. En ook haar domein, de wijsheid en de oorlogvoering en het weven, waren overeenkomstig. Maar de Romeinen gaven ook een eigen draai aan. De allerbelangrijkste cultusplek in de Romeinse godsdienst was het Capitool, de heuvel die het centrum van Rome was, en die ook wel Caput Mundi, het hoofd van de wereld, werd genoemd. Op het Capitool werd de Capitolijnse driehoek vereerd, Jupiter, Juno en Minerva. Die driehoek was een typisch Romeinse uitvinding. En de Romeinen hebben Minerva dus tot de absolute goddelijke Champions League gepromoveerd, op gelijke hoogte met de koning en de koningin der goden. Daarnaast had Athena Hygeia, dus de genezende Minerva, bij de Romeinen veel meer nadruk. Als liefhebbers van baden en badplaatsen waren op die plekken eredienst voor de genezende Minerva. Een voorbeeld is het Engelse bath, waarbij de heilzame baden Minerva werd vereerd. Tot slot maak ik een wat relativerende opmerking. Mythologie is wat anders dan geloof of godsdienst. Wij kennen godsdiensten met een heilig boek, de Tenach van de Joden, de Bijbel van de Christenen en de Koran van de moslims. Vanwege die heilige teksten veronderstellen wij een innige relatie tussen die verhalen en de geloofsbelevenis. Een dergelijke relatie tussen de mythologische verhalen en de geloofsovertuiging van de Grieken, die bestond bij de Grieken niet. Het waren vooral voor de Grieken fraaie verhalen, die behulpzaam waren bij zingeving en duiding. Van de mythologische verhalen bestaan ook heel veel varianten. En dat stoorde de Grieken niet. Sterker nog, ze verzonnen zelf mythen om vraagstukken te verduidelijken of te illustreren. Doordat we de mythologische verhalen kennen, denken we wel eens dat we het geloof van de Grieken begrijpen. En ik denk dat er best wel een kloof ligt tussen de mythen en de religieuze belevenis van de Grieken. Dat laat natuurlijk onverlet dat het voor ons, net als voor de oude Grieken, verhalen zijn die nog steeds boeiend, fascinerend, grappig en betekenisvol zijn. Ik kom tot een afronding. Dit was de eerste aflevering van de speciale serie over de Griekse goden en godinnen. En met deze keer in de hoofdrol de godin Athena. Ze is een bijzonder type. Ze is een veelzijdige godin die een heel divers terrein heeft waarover zij de heerschappij heeft. Ze is de godin van de wijsheid, de godin van de oorlogvoering en de godin van het vakkundige ambacht en dat met name het weven. De De rode draad, het patroon in deze diversiteit, is de vindingrijkheid, het inzicht en de slimheid. Zij is degene die de natuurkrachten beteugelt, die datgene wat de natuur te bieden heeft, weet te benutten. Je zou het praktische wijsheid kunnen noemen. We hebben haar moeder Metis besproken en hoe ze op een bizarre manier uit het hoofd van haar vader Zeus werd geboren, met al haar attributen al bij zich. Helm, speer, schild, aegis. De helm werd op het achterhoofd gedragen, net als Ajax op het logo van de voetbalclub. Toen heb ik het uitgebreid gehad over het epitheton, best belangrijk. Vervolgens zijn de mythen over de geschenken voor de stad Athene van Poseidon en Athena de revue gepasseerd en hoe Athena de beschermgodin van de stad werd. Dan de mythe over de wellustige Hephaistos, uit wiens zaad en de Attische aarde het ventje Erechtionis werd geboren, een babytje waarover Athena zich ontfermde. Een mythe die het begrip autochtoon illustreert. En het grote festival ter ere van Athena, de Panathenaia. Die heb ik nog even in herinnering geroepen. En de vriendschappen van Athena met sommige Griekse helden, waarbij Odysseus bij haar altijd een streepje voor had, omdat het zo'n listige bedrieger was. Ten slotte heb ik kort de Romeinse variant van Athena besproken, Minerva. Dit was Geschiedenis is geweldig, een podcast over de oude Grieken, een podcast van Harry Hofkamp.